deze middagdienst. Ah, welkom en mededelingen. 1.
Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst. Er zijn verder geen mededelingen in deze dienst waarin dominee Aan naar voren hoopt te gaan. En we willen beginnen met Psalm 66 vers 1, 3 en 7 te zingen. En de kerkraad wens u een gezegende dienst.
Zullen wij samen stil worden voor de Heer onze God en bidden voor onszelf, voor elkaar, voor deze dienst. Onze hulp is in de naam des Heren, in de naam van de God die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw blijft aan zijn schepping. God laat het werk van zijn handen niet meer los. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. We vervolgen de dienst met het zingen uit Psalm 121 uit de oude berijming, de berijming van 1773 en daarvan de versen 1 en 4. Samen willen we bidden om Gods Heilige Geest als we de schriften openen. Laten we bidden. Grote God, trouwe Vader, dank u wel dat we elkaar mogen ontmoeten onder die belofte. Dat we mogen weten dat er hulp is, dat er nabijheid is van de God die hemel en aarde gemaakt heeft en die niet loslaat wat zijn hand begon. Dat we mogen opzien naar u en mogen weten van u komt hulp. We danken u dat we elkaar mogen ontmoeten hier in dit kerkgebouw. Dat we verbonden mogen zijn met mensen die met ons meeluisteren. Maar dat we tegelijkertijd ook verbonden zijn met anderen, vele anderen die ook samenkomen deze dag samengekomen zijn of dat nog zullen doen. We willen u bidden, Heer, of u overal waar uw gemeente verzameld is, daar aanwezig wil zijn, door uw Heilige Geest. Of u daar wilt werken, of u daar mensen wilt vernieuwen, mensen wilt bemoedigen, of u daar mensen tot uzelf wilt brengen, of u daar mensen wilt vermanen, of u daar mensen de weg wil wijzen. We bidden u voor uw kerk hier in Dordrecht, in Nederland, in het Vrije Westen, maar ook voor broeders en zusters die in het gediepste geheim samen moeten komen, of zelfs die mogelijkheid niet hebben. Heer, ook daar wilt u uw gemeente bouwen, waar mensen hooguit met 2 of 3 samen kunnen zijn, maar u belooft, dan ben ik erbij. En ook waar mensen die 2e of 3e zelfs niet kunnen ontmoeten, wilt u ook daar werken door uw Heilige Geest. Wees ons zo nabij en verlicht ons door uw Heilige Geest, dat we uw woord zullen begrijpen met ons verstand, maar dat we het ook ter harte zullen nemen, dat we er ook uit zullen leven. We bidden ook voor de mensen die de gelegenheid hebben om samen te komen met de gemeente, maar daar geen gebruik van maken. Die het niet meer zo nodig vinden, voor wie het heeft afgedaan of aan wie het nooit verteld is. Het goede nieuws dat hier, dat in uw gemeente te horen is. Wees ook hen nabij en geef dat ze uw evangelie mogen verstaan, mogen zien werken in de praktijk. Misschien wel van ons. Zo bidden we u en zo danken we u in Jezus' naam. Amen. We lezen uit Handelingen 12 en daarvan de eerste 17 versen. Handelingen 12, vanaf het eerste vers. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden welgevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan 4 wachten, elk bestaande uit 4 soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaard, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen 2 soldaten, geboeid met 2 ketenen, en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere, en er scheen een licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei, sta snel op, en zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen ze langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. Toen ze naar buiten gegaan waren, liepen zij 1 straat verder en meteen ging de engel van hen weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en dat hij mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, en ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren, van wie de naam Rode was. En toen ze de stem van Petrus herkende, deed ze van blijdschap de poort niet open, maar ze rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de deur stond. En ze zeiden tegen haar: u bent buiten zinnen. Maar ze hield vol dat het zo was. En ze zeiden: het is een engel. Maar Petrus bleef kloppen. En toen ze open gedaan hadden, zagen ze hem en ze waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat ze zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had. En zei: vertel dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Tot zover de schriftlezing. We zingen van Psalm 30, de versen 1, 2 en 3. Dank Heer, u hebt het niet gedoogd. Het kwaad niet gedoogd. Psalm 30, vers 1, 2 en 3. Straks na de preek zingen we het bekende Zoek eerst het Koninkrijk van God. Het staat onder andere in de opwekkingsbundel en daar is het nummer 40. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en dit alles krijgt u bovendien. Gemeente van Jezus Christus, bidden, helpt dat. U bent een gemeente, voor zover ik dat kan bekijken, waar gebed een grote plaats inneemt. Gebedsbijeenkomsten, maar ook toerusting op het gebied van gebed. Alleen de vraag is, wat helpt het nou? Wat zit je er nou precies mee op? Kun je dat aangeven? Kun je dat aantonen? In Amerika hebben ze daar eens een heel groot wetenschappelijk onderzoek tegenaan gegooid. Ze hebben van 1800 patiënten die allemaal dezelfde operatie moesten ondergaan, een bypassoperatie. Daar hebben ze dat onderzoek mee gedaan. Die 1800 patiënten hebben ze verdeeld in 3 groepen. Tegen de eerste groep van 600 zeiden ze, nou, u moet geopereerd worden en dat kan goed gaan, maar dat kan ook helemaal verkeerd aflopen, dat kan ook nare consequenties hebben, maar we gaan uw naam doorgeven aan gebedsgroepen overal in het land en die mensen gaan voor u bidden. En dat hebben ze ook daadwerkelijk gedaan. Ze hebben ook daadwerkelijk gevraagd aan die mensen, wil je 2 weken, het was gewoon een naam voor die mensen, maar voor die meneer of voor die mevrouw bidden rondom zijn of haar operatie. En zo is het geschied. Dat hebben ze ook gedaan met die tweede groep van 600. Ook de namen doorgegeven aan gebedsgroepen met de vraag, willen jullie 2 weken voor hem of haar bidden? Alleen, ze hebben dat niet verteld aan die 600 mensen. Bij die eerste groep hadden ze dat wel gedaan, maar bij die tweede groep hebben ze er niks over gezegd. En bij de derde groep, daar vertelden ze het weer wel, alleen daar gaven ze dan de namen weer niet door. Dus die mensen werden niet genoemd in het gebed. En wat was nou de uitslag? Die tweede groep, de mensen waarvan die niet wisten dat er voor hen werd gebeden, voor hen had het ook geen gevolgen. Voor hen maakte het niet uit. Maar die mensen die wisten dat er voor hen gebeden werd, of die dachten dat er voor hen gebeden werd, die kregen aanzienlijk meer complicaties. 14% meer complicaties als je wist of dacht dat er voor jou werd gebeden. Nou, dat is een tamelijk ontmoedigend resultaat. Als je regelmatig bij elkaar komt in een klein gebedsgroepje, als je gebedsavonden bijwoont, of misschien wel complete gebedsnachten. In de nacht voor de leidende kerk, je offert je nachtrust op en dan blijkt het allemaal niet te werken. Gebed, helpt dat? We hebben Handelingen 12 gelezen en daar is de boodschap een heel andere. Dat prachtige verhaal over de bevrijding van Petrus en van die biddende gemeente. Het gaat weer over een Herodes. Er zijn er verschillende geweest. En die merkte op een gegeven ogenblik dat hij de Joden, de Joodse leiders, maar misschien ook wel het gewone volk, dat hij de Joden een groot plezier deed als hij die christenen vervolgde. Dat hij de Joden daarmee behaagde. Als hij die christenen mishandelde en als die hen zelfs doodde. En de slachtoffer dat met name wordt genoemd is Jacobus. Na Stefanus vindt ook hij de dood. Jacobus wordt erbij gezegd de broer van Johannes. Want we kennen er in ieder geval twee die bekend geworden zijn. Deze, de broer van Johannes, de apostel, die op de roep van Jezus de netten achter zich had gelaten en Jezus was gevolgd. Hij moest het met de dood bekopen dat Jezus was gevolgd. Maar er is ook die andere, die werd aan het einde van het schriftgedeelte nog genoemd. En die, als Petrus zegt, stel Jacobus en de anderen hiervan op de hoogte. Ervan op de hoogte dat Petrus is bevrijd en dat hij verder mag leven. Dat is de halfbroer van Jezus. Dat is de man die na Petrus leiding gaf aan de gemeente in Jeruzalem. En dat is de schrijver van de brief. Maar de apostel Jacobus wordt dus ook gedood. En Herodes ziet, ook daar hebben ze plezier in. Ook daarmee haal ik een wit voetje bij het volk. En dat is toch wel van belang. Ook al ben je de bezettende macht. Dus dan laat hij ook de grote leider tot op dat moment, Petrus, gevangen zetten. En wel heel degelijk. Ik denk dat Herodes nog in gedachten heeft wat er gebeurd is die eerste dagen na de uitstorting van de Heilige Geest. Dat er op een gegeven ogenblik soldaten waren die in opdracht van het Sanhedrin apostelen gingen ophalen. Petrus en anderen. Omdat ze dachten dat ze in de gevangenis zaten en hoe ze een lege kerker aantroffen. Maar Petrus wordt ook gevangen en er worden nu geen halve maatregelen getroffen. 4 keer 4 soldaten worden ingezet, 4 uur op, 20 uur af, of 6 uur op. En dan weer 18 uur af, denk ik. En dan 2 in de kerker, vastgeketend aan de gevangenen. In dit geval aan Petrus. En we lezen verderop dat er 2 deuren zijn die opengaan. Waarschijnlijk voor iedere deur ook nog een soldaat. Nou, dan kan er toch weinig meer gebeuren. En nog een metalen en ijzeren deur als verbinding helemaal naar buiten. Herodes heeft goede maatregelen genomen. Hij heeft gezorgd dat het niet verkeerd kan gaan. Met die soldaten die maar 6 uur hoefden op te passen. Met die soldaten voor de deur. Met die dichte deuren moet het toch lukken om deze gevangenen binnen te houden. Zo wordt het verteld in vers 4. Maar dan staat er direct daarna in vers 5... Maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden. En dan zie je dat er 2 machten tegenover elkaar staan. De macht van de duisternis, hier gerepresenteerd door Herodes, met zijn soldaten, met zijn kerker, met zijn dikke muren, met het idee, zo kan er niks misgaan. En aan de andere kant, die machteloze mensen die alleen maar hun handen kunnen vouwen en kunnen roepen tot de God van de hemel. Tot de God van Abraham, Isaac en Jacob, de Vader van Jezus Christus, die zijn Zoon heeft opgewekt uit de dood. En die ook zijn andere leerlingen, zijn andere geliefden heeft bevrijd. Door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem, voor Petrus, gebeden. En dan gebeuren er bijzondere dingen. Dan is het nacht, dan is de gemeente nog steeds bij elkaar. Een ingelaste nacht van gebed, maar ze hebben het ervoor over. Zoveel vertrouwen hebben ze in God. Maar ze weten wel dat God werkt door de gebeden. En dan gebeuren er bijzondere dingen. Alleen al het feit dat Petrus ligt te slapen. Moet je je voorstellen, Petrus wordt gevangen genomen en Herodes, die dat op zijn geweten heeft, die heeft de bedoeling hem na het Pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. In de herziene Statenvertaling, daar wordt het iets anders gezegd, om hem te bewaken, opdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Nou, dat lijkt nog tamelijk onschuldig, alleen maar voorleiden, maar de bedoeling is duidelijk. Ook hier moet het volk het oordeel vellen, zoals ze hebben gedaan bij Jezus. Kruisigt hem, ook hem onthoofden, ook hem ter dood brengen. En Petrus zal dat ook geweten hebben. Hij zal geweten hebben wat er met zijn mededisciple, zijn medeleerling Jacobus is gebeurd. Hij zal geweten hebben wat Herodes van plan is. Hij zal geweten hebben hoe het volk zal gaan reageren als hij wordt voorgeleid. Maar hij slaapt, hij ligt rustig te slapen. De engel moet nog heel wat moeite doen om hem wakker te maken. Op die manier wordt het gebed van de gemeente verhoord. En eigenlijk weten we niet goed wat de gemeente heeft gebeden. Misschien hebben ze zich beperkt tot het gebed: Heer, wees bij Petrus in zijn nood, in de kerker, in de nacht. Wees bij hem en geef hem de rust, de vrede die alle verstand te boven gaat. Want anders is het moeilijk te verklaren dat als Petrus ineens bij de deur staat, dat ze tegen dat dienstmeisje zeggen: nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Je bent niet goed wijs, zeiden ze tegen haar. Zotteklap, onzin, wat de vrouwen op de paasochtend ook te horen kregen, dat bestaat niet. Dat bestaat niet, dat Jezus is opgestaan, dat het graf leeg is. Maar God verhoort misschien wel boven bidden en denken, misschien wel meer dan wat ze hebben verwacht. Hij verhoort door ook weer, net als in die dagen na Pinksteren, een engel te sturen. En die stoot Petrus wakker. En Petrus kan het zelf ook nauwelijks geloven. Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden. Hij meende een visioen te zien. Hij had het wellicht ook helemaal niet verwacht, maar hij kon slapen in de zekerheid dat hij in leven en sterven bij Jezus Christus hoorde. Dus dat sterven, onthoofd worden, een bevordering was tot heerlijkheid. Hij meende een visioen te zien, maar hij wordt daadwerkelijk bevrijd. Heer, help alsjeblieft Petrus in zijn nood, daar in de kerker. En misschien ook wel, en in ieder geval verhoort God het zo, helpt hij hem uit de nood. Rust, vrede, een vrede die alle verstand te boven gaat in doodsgevaar, maar ook verlossing, ook uitredding. God heeft nog een weg te gaan met Petrus. Hij mag op reis, hij mag ook het goede nieuws van het koninkrijk verkondigen. Bidden, helpt dat? Nou, uit het onderzoek bleek dat het niks opleverde. Handelingen 12 zegt: jazeker. En soms helpt het nog veel meer, nog veel beter, nog veel overvloediger dan mensen zouden kunnen geloven. Maar goed, we weten allemaal dat er ook onverhoorde gebeden zijn. Dat er mensen voor wie we gebeden hebben toch sterven, toch ziek blijven, niet worden genezen. En dat er buiten onze gezichtskring duizenden broeders en zusters, voor wie misschien ook hartstochtelijk is gebeden, dat die toch worden omgebracht. Kun je daar iets over zeggen? Waarom worden gebeden soms niet verhoord? Jacobus van de brief, die noemt daar wel iets over. Hij vermaant de gemeente. U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. Uw bek vecht en twist met elkaar. U krijgt niets, omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Dat kan dus, zegt Jacobus. Dat kan dus dat een gebed niet wordt verhoord, omdat je motieven, om wat je vraagt, omdat daar verkeerde motieven achter zitten. Dat je niet het koninkrijk van God op het oog hebt, maar dat je iets voor jezelf op het oog hebt wat niet goed is. Maar er kunnen ook andere motieven zijn. En dan komen we bij dat hele beroemde verhaal over Petrus en die doorn in het vlees. Die doorn waar honderden verklaringen voor gegeven zijn. En we weten nog steeds niet precies wat er nou aan de hand is. Maar Petrus zegt, ik heb er last van. Ik heb ervoor gebeden. Ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden. Maar hij zei, God zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Mijn genade is voor jou genoeg. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik me veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schept, schep ik vreugde in mijn zwakheid, in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, zegt Paulus. Hij krijgt te horen dat God zijn gebed niet gaat verhoren, dat het niet gaat gebeuren. God zegt nee tegen hem. En als hij zich afvraagt, waarom dan, waarom moet dat, waarom kan dat niet anders? Dan is het antwoord, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Opdat ik zou weten, ik kan het alleen maar. Ik kan alleen maar zijn wie ik moet zijn, getuige van Christus in mijn zwakheid, omdat God mij helpt. En daarom blijft die doorn in het vlees daar zitten. En soms wordt het uitgelegd zoals het hier aan Paulus wordt uitgelegd. En soms snappen we het echt niet. En wordt er ook geen uitleg gegeven. Moeten we wachten tot straks, tot de Heer terugkomt en we in de heerlijkheid dingen zullen weten die we nu niet zullen weten. Maar we zien ook en we weten ook uit de Bijbel, maar ook uit de kerkgeschiedenis, uit de geschiedenis van de vervolgde kerk, dat God gebeden hoort en dat hij ingrijpt. Het verhaal over Petrus is er een prachtig voorbeeld van, maar er zijn er meer. Er zijn er meer. Anne van der Bijl, de man achter de Open Doors, die tientallen jaren terug al Bijbel smokkelde naar Oost-Europa en die daarna heel veel aandacht vroeg aan ons voor de moslimwereld, voor de broeders en zusters die daar vervolgd worden, die ons ook leert om onze vijanden daar lief te hebben, die schreef een boekje en God bedacht zich. Nou, dat is waarschijnlijk niet helemaal in overeenstemming met onze dogmatiek en toch zie je het soms gebeuren. Een voorbeeld is de geschiedenis van het gouden kalf, waar God zich voorneemt om het volk daar te straffen, om daar echt mee af te rekenen. En dan gaat Mozes bidden, dan gaat Mozes voorbeden doen voor het volk. Mozes is op een gegeven ogenblik zelf zover dat hij zegt, Heer, als u dit volk niet genadig wil zijn, straft u mij dan maar gaat u alstublieft verder met het volk. En als Mozes heeft gebeden, dan staat er Exodus 32 vers 14. Toen zag de Heer ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had. God doet het toch niet. En dat is wat leiders van het volk, wat de richter Mozes, maar ook de richter Samuel weten dat hun taak is, dat ze voorbeden zouden doen voor het volk. Samuel die zegt, ik zal niet zondigen door op te houden voor het volk, voor over jullie te bidden. Bij zijn afscheidsrede noemt hij dat als een van zijn voornemens. Ik zou verkeerd aan doen als ik niet langer voorbeden zou doen voor jullie. Maar hoe zit het dan met dat onderzoek? Dat onderzoek waar uitkwam dat bidden niet helpt. Als je er niks van af weet, dan helpt het ook niet. En als je er wel van af weet, of je denkt er van af te weten, dan helpt het alleen maar de verkeerde kant op. Dan krijg je 14% meer complicaties. Misschien dat we tegen die onderzoekers moeten zeggen, jullie bidden verkeerd. Jullie bidden verkeerd om het langs je wetenschappelijke meetlat te leggen en dat werkt niet. Misschien moeten we tegen die onderzoekers zeggen, en ook wel misschien tegen onszelf, dat God zich verbergt voor wie hem willen onderzoeken. Maar dat hij zich openbaart, dat hij zich bekend maakt aan wie hem zoeken. Zich verbergt voor wie hem willen onderzoeken, willen narekenen, maar zich openbaart aan wie hem zoeken. En als we bidden, laat dat dan geen proefje zijn, eens even kijken, zoals je soms ook mensen kunt tegenkomen die eigenlijk iets hebben van, nou ja, ik deed er altijd wel een beetje aan het geloof, want ja, je weet niet waar het goed voor is, maar toen werd ik ziek en toen heb ik gebeden en ja, God heeft niet aan zijn verplichtingen voldaan, God heeft me niet beter gemaakt, dus nou doe ik het ook niet meer, nou bid ik niet meer en nou doe ik er niks meer aan. Er is een belofte van Jezus. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere zal je bovendien worden gegeven. Bid en je zal gegeven zijn. Zoek en je zult vinden. Klopt en er zal voor je worden opengedaan. En Jezus besluit die woorden dan met hoeveel te meer als aardse vaders al zo voor hun kinderen zorgen, ze het goede geven. Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel het goede geven aan wie hem bidden. En in Lucas staat het nog iets anders. Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan de Heilige Geest geven aan wie hem daarom bidden. God verhoort. Niet altijd op zo'n spectaculaire manier en op de manier als bij Petrus. We zouden het graag zien en we zouden het graag wat vaker zien. Maar dit is de opdracht, om eerst het koninkrijk te zoeken, God zelf. En ook al krijgen we daar niet wat we op ons verlanglijstje hebben gestaan, dan geeft God het goede. En Lucas zegt, dat is de Heilige Geest. Dan geeft God zichzelf. Amen. In verbondenheid met Gods wereldwijde kerk die van alle eeuwen is, belijden we nu ons geloof. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon. Onze Heer, Jezus die ontvangen is van de Heilige Geest, die werd geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, die is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het dodenrijk, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, die is opgevaren naar de hemel en die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. We zingen van gezang 231, de versen 1 en 2. Zullen we samen danken en voorbeden doen. Heer onze God, dank u wel dat u een God bent die gebeden hoort. Dat u luistert als uw gemeente samenkomt of als iemand alleen bidt tot u. Dank u wel dat u een God bent die zich aantrekt wat er op deze wereld gebeurt. Die zijn kinderen, maar ook al zijn schepselen ziet en met ontferming bewogen is. Dat u een God bent die in actie komt als er wordt gebeden. Heren, we vinden het moeilijk dat u dat niet altijd doet op de manier die we hebben gevraagd. Als dat het zo vaak lijkt of beden niet gehoord worden en in ieder geval niet verhoord worden. Maar dank u wel dat we mogen weten, mogen geloven, dat u een God bent die betrokken is bij deze wereld. Dat u betrokken bent bij uw kinderen, dat u betrokken bent bij uw schepselen, dat u betrokken bent vooral ook bij broeders en zusters in nood. Heer, mensen die vervolgd worden, verdrukt worden, gepijnigd worden, gevangen gezet worden en misschien wel onthoofd worden, gedood worden om hun geloof. U bent erbij, u ziet hen en u wilt hen nabij zijn. We prijzen u daarvoor en we bidden u, geef dat we hier er niet op uit zijn om u te onderzoeken, om testjes uit te voeren over de vraag of u wel genoeg verhoort, maar dat we steeds opnieuw erop uit zijn om uw koninkrijk te zoeken, om daarop om te bidden dat uw koninkrijk zal komen in al zijn volheid. We danken u, Heere God, dat we die bemoedigende woorden uit Handelingen 12, die prachtige geschiedenis, mochten lezen. Dat u zelfs meer deed dan de biddende gemeente had verwacht. En help ons om zo naar u uit te zien en te weten dat u het goede zoekt, dat u het goede geeft, dat u uzelf geeft. We willen u bidden voor elkaar, zoals we hier zijn. We willen bidden voor de mensen die met ons meeluisterden, luisteren. We willen u bidden voor heel uw gemeente, heel uw kerk, hier in Dordrecht, hier in ons land, hier in het Vrije Westen, maar ook wereldwijd. We willen ook bidden voor de nood die er is, ook in onze eigen omgeving. De nood van mensen die angstig zijn, die eenzaam zijn, die verslaafd zijn, heer, die arm zijn, naar Nederlandse begrippen arm zijn, en soms mensen die dat allemaal tegelijk zijn. Heer, ontfermt u zich over hen en wees hen nabij. En geef alstublieft dat we steeds oog voor hen zullen hebben. We bidden u voor de mensen die in grote wanhoop naar ons land zijn gevlucht. We bidden voor de mensen die die kans niet hadden, heer, die opgevangen worden in de buurt van het land dat ze ontvluchten. We bidden voor de mensen die in grote nood zijn, in oorlogsgebieden, heer, die wel graag zouden willen vluchten, maar daar zelfs de kans niet voor kregen, omdat er grenzen gesloten zijn. We bidden u voor onze overheid, voor de Europese machthebbers, voor de machthebbers wereldwijd, heer, dat we steeds opnieuw oog zullen hebben voor de nood, dat er erbarmen zal zijn, barmhartigheid, meeleven. We bidden dat uw kerk, heer, wereldwijd, maar ook in ons eigen land, met woorden en met daden zal laten zien wat het betekent dat er een God is die het goede zoekt voor zijn schepselen, het goede zoekt voor zijn kinderen, het goede zoekt voor zijn wereld. Help ons dan alstublieft en geef dat we steeds opnieuw dat koninkrijk als eerste zullen zoeken en werkelijk zullen vertrouwen dat u, de God van hemel en aarde, het andere bovendien zult schenken. Heer, in de stilte van dit moment noemen we u de nood en de pijn heel dichtbij die onszelf ter harte gaat, waar we misschien zelf mee geconfronteerd worden. Noemen we u ook de dank en de lofprijzing die er leeft in ons hart. En samen bidden we u met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen ons slotlied van hetzelfde gezang 231, nu de versen 3 en 4. U die als Heer der heerlijkheid verheest of heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. 231, 3 en 4.
Thank you.
mogen van hier gaan met de zegen van de God die gekomen is en die zal komen in heerlijkheid. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.